maakt aan de gemeente bekend dat de broeders Almeerkerk, Julianenstraat 24, gekozen tot ouderling, en S. Vonk, Noordergraaf, IJsseldijk, Noord 244, gekozen tot diaken, hun roeping tot het ambt hebben aanvaard. En daarom worden ze aan de gemeente voorgesteld. En zonder verhindering zullen beide broeders in de morgendienst op zondag 1 februari aanstaande, zo de Heere wil, bevestigd worden. Onze hulp staat in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen, gemeente, van Psalm 25, het tweede en zesde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. En wat er verder volgt, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En wat daar verder volgt, de versen 2 en 6 van Psalm 25. wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij gemeente het aangezicht des Heren in het gebed. Aan de avond van deze uw dag, Heren, geeft gij ons als gemeente voor uw aangezicht ons te stellen in het gebed. De gemeente roept gij weer tezamen aan deze plaats, opdat uw woord in haar midden worden uitgedragen. Daarin geeft gij een oneindig groot voorrecht. Wij zijn daarin onderscheiden van vele anderen die niet de gelegenheid hebben, die gebonden zijn aan het ziekbed, of die ook in andere delen der wereld opgejaagd worden, voortgedreven, van huis en hof verdreven. Wat een weldaad en zegen bereidt gij ons dan, als wij weer aan het begin van de nieuwe week met u en met uw woord mogen beginnen. En niet dat wij het verdiend hebben en ons waardig gemaakt hebben. Want als gij met ons zou moeten doen, nadat wij het gedaan hebben, dan moest gij uw aangezicht verbergen. Maar gij zijt van stap tot stap nog altijd dezelfde en blijft dezelfde God, zodat wij uw voetstappen telkens weer bemerkt hebben, ook in de voorbije week, waarin we zo'n schoon schoolgebouw mochten ontvangen in het hart der gemeente. O Heere, wij bidden u, wil gij dan zelf maar ervoor zorg dragen, dat uw woord dat van de oude school naar de nieuwe school meegedragen is, heersen mag in alle opzichten, in het onderwijs en in het persoonlijke leven. En wil gij ons nu, in dit avontuur, onder de prediking van uw woord, wakker houden en wakker maken? Want dat kunt gij alleen als gij het uitroept in het midden der gemeente. Waakt op, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Wij bidden u om die genade, die krachtige werking van uw Heilige Geest, dat de verstanden verlicht worden en het hart geopend voor uw woord. Dat we uw heilige wet lief krijgen, die wet die bestaat uit vurige pilaren die het leven beschermen. Want uw heilige wet is uw gave aan het menselijk geslacht. Uw heilige wet is een vurige muur rondom ons menselijk leven. Maar wij hebben ons afgekeerd van die heerlijke zegeningen en onszelf wetten gesteld om tegen uw heilige geboden in te leven en langs onze eigen paden ons te bewegen en zo de dood verkozen boven het leven. Maar gij hebt niet afgehouden met tot ons te komen en in Christus die wet weer te brengen. O, wij bidden u dat we dan door uw genade daaraan lust en liefde beleven, dat gij in Christus uw heilige wet hebt gegeven en dat hij het heeft gezegd: ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Nu kan nooit meer uw wet vervuld worden door eigen kracht en door eigen werk, maar alleen door het geloof in de Zoon Gods. Daarvoor moet plaats gemaakt worden. En wij bidden om die geest die door het woord ontdekkend werkt, zodat er plaats voor Christus in ons hart wordt gemaakt, opdat we door zijn kracht en genade in uw geboden mogen wandelen. Heere, gij hebt die wet ook gegeven als een teugel voor het openbare leven in staat en maatschappij. Steeds driester wordt de vijandschap tegen uw geboden. Steeds meer worden uw inzettingen met voeten getreden. O, wij bidden u, stel tegen de geest van de revolutie de eerbied en de achting voor uw geboden en inzettingen. En geef ons dwaze volk nog niet over aan het goeddunken van eigen hart. Zo dragen we de gemeente ook aan u op en bidden u zegen ons in de prediking, in het spreken en horen. En neem alles weg wat hinderlijk zou kunnen zijn voor de loop van uw woord. Leg uw woord in onze mond. Geef dat wij in eenvoud uw woord verkondigen en uitdragen en de inhoud van uw heilig gebod voorstellen. Dat wij het eens beseffen welke moordenaars we in het diepste van ons wezen zijn voor uw aangezicht. En hoe gij roept om in ootmoed en barmhartigheid en liefde en in goed doen te leven met onze naaste. Heere, wij bidden u zegende prediking overal waar gij uw knechten vergadert, om ze te stellen in de dienst van uw woord. Wees ook nabij elders in de gemeente en overal waar uw woord nog wordt uitgedragen in dit avontuur. Wij bidden u voor de zieken en voor allen die in wegen van beproeving geleid worden. Wil hen nabij zijn, ondersteunen en sterken als zij zo plotseling op het ziekbed geworpen zijn en in het ziekenhuis zijn terechtgekomen, Heere, dan weet gij het wel waartoe het moest, waartoe het misschien mocht. O, dat het zo verstaan mag worden, want dan hebben we de rijkste vrucht ervan door uw genade, als Christus nog verheerlijkt wordt in de weg van beproeving en lijden. Zo bidden wij voor u, van u af, de zegen die wij verbeurd hebben, maar die ons onmisbaar is, in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wees met jong en oud en wil ons allen zo nog vasthouden en trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, want dan is uw genade zo rijk en zo overvloedig dat we voor allen een zegen mogen afsmeken en dat we bidden mogen dat ze alle bekeerd worden en tot kennis uw waarheid komen. Want in de veelheid der onderdanen is toch koningsheerlijkheid, Heere, gedenk ons er zo naar uw welbehagen dat gij hebt tot al uw volk. En bezoek ons met uw zegen en vertroost uw kerk, uw kinderen. Wil ze genadig inleiden in uw waarheid en bevestigen in de grond der godzaligheid, in de kennis van Jezus Christus. Wil zo met ons allen zijn, uit genade, om Christus uw Zoons willen. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord. Allereerst in het evangelie naar Lucas, het 10e hoofdstuk, de verzen 25 tot en met 37. Lucas 10, vers 25. En daarna Galaten 5, vers 13 tot 26. Maar eerst Lucas 10, vers 25. En ziet, een zeker wetgeleerde stond op hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven werven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven, hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester dezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. Desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des andere daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard, en zeide tot hem: Draagt zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen en doe gij desgelijks. Tot zover de eerste lezing. En nu Galaten 5, vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in 1 woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg: Wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vleeses nu zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Tot zover de schriftlezing. En nu de catechismuszondag die aan de orde van behandeling is, namelijk zondag 40. De vragen 105 tot en met 107. Wij lezen die zondag 40, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van de doodslag te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel van de doodslag, als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover. Voordat we hiervan handelen, wordt u gelegenheid geschonken uw gaven voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkdienst af te zonderen. De diaconiecollecte zal deze keer tot leniging van de nood in Biafra gehouden worden. Dan dus de kerkvoedijcollecte en ten derde de maandelijkse extra collecte voor de kerk. Wij bevelen alle collecten, vooral ook de eerste, hartelijk in uw milddadigheid aan. En zingen we nu van de vijfde psalm en daarvan de verzen 4, 5 en 6. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Gij zult, o God, niet aldoor ziet de boze voor uw heilige ogen geenszins gedogen. Wie zinloos, zonder te overwegen wat hem betaamt tot u durft gaan, zal voor uw aanschijn niet bestaan. Gij haat en staat hun billig tegen die onrecht plegen. Gij, Heer, verdelgt de loge spreker, hij die zijn hand met bloed bevlekt en gruwelen met bedrog bedekt, tergt als de snoodste wetverbreker, de hoogste wreker. De versen 4, 5 en 6 van Psalm 5. Thank you. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Gemeente, we zijn nu voluit in de tweede tafel van Gods heilige wet. Het vijfde gebod hing er, als we het zo eens mogen uitdrukken, wat tussenin. Enerzijds wijst het op de verhouding tot de naaste in zeer bijzondere zin, want immers het ging om de verhouding van ouders tot hun kinderen en kinderen tot hun ouders. Eert uw vader en uw moeder. Anderzijds was dat vijfde gebod toch ook nog ergens een deel van de eerste tafel. Want immers, het gezag der ouders, hoe aangevochten ook, vindt toch zijn grond in het woord van God. En alle gezag is een afstraling van het goddelijk gezag. En al zodanig zat dat vijfde gebod nog ergens ook vast aan de eerste tafel. Het is de schakel tussen de eerste en de tweede tafel, liefde tot God en liefde tot de naaste. Al we kunnen natuurlijk ook weer zeggen, zoals de Heer het zelf onderwezen heeft, dat de tweede tafel ook geheel aan de eerste tafel verbonden is, vanzelfsprekend. Want gij zult God lief hebben en uw naaste als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar als we dan nu het zesde gebod voor ons stellen, worden we toch wel in het bijzonder bepaald bij de relatie van de mens tot zijn evenmens. Natuurlijk is dat gegrond in het eerste gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben. Maar het bepaalt ons dan toch wel in het bijzonder bij de omgang van mens met mens. We noemen dat wel de ik-gij verhouding. En we begrijpen wel wat we daarmee bedoelen. We kunnen, als wij het over het gebod van de liefde tot de naaste niet hebben over een zaak die buiten ons staat, maar het woord trekt er ons in. We zijn er in begrepen, in die verhouding tot onze naasten. We worden er met de haren bijgesleept. Het gaat om onze persoonlijke verhouding, om uw verhouding en mijn verhouding tot onze naasten. Want God heeft ons in deze wereld en in dit leven gesteld met onze naasten die wij telkens weer ontmoeten. Die wij kennen, die wij herkennen, het zij van nabij of op een afstand. Wij zijn tezamen schepsel Gods. En als schepsel Gods sta ik verantwoordelijk ook voor mijn naaste. Want God heeft mij gesteld in het levensverband met mijn naaste. En mijn naaste is schepsel Gods en ik ben het ook. En waar God ons geschapen heeft, daar hebben we toch te eren wat God eert. Wat God zelf in deze wereld gesteld heeft naast ons. Als we nu die geboden eens even langslopen, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken, gij zult niet begeren. Dan bemerken we dat hier onze verhouding tot onze naaste betrokken is. In de eerste plaats op zijn leven, gij zult niet doodslaan. Wij mogen dus het leven van onze naaste niet aanranden. In de tweede plaats, we mogen zijn huwelijk niet aanranden. Gij zult niet echt breken. Wij mogen zijn eigendom niet aanranden. gij zult niet stelen. En wij mogen zijn goede naam niet aanranden. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Maar nu kan ik ook nog op een andere wijze die geboden langs gaan. Ik kan ook nog zeggen, bij het zesde en zevende gebod en achtste gebod ook, gaat het om de daad. Gij zult niet doodslaan, de daad van de doodslag. Niet echt breken, de daad van de ontucht. En gij zult niet stelen, de daad van de diefstal. Maar dan komt het woord, gij zult geen vals getuigenis spreken. En in het tiende gebod komt het innerlijke, de gedachte. Gij zult niet begeren, het hart. Daar heb ik dus bij elkaar. Daad, woord, hart. En nu komt er nog iets bij. Want dat tiende gebod, dat heeft eigenlijk betrekking als slotgebod op de hele wet, op alle geboden. Gij zult niet begeren. En het wijst erop dat dus alle geboden naar de wortel gezien moeten worden. En verstaan. Dat wijst er dus op dat we niet maar bij de daad moeten stil blijven staan, maar ook bij de wortel waaruit de daad voortkomt. Die verborgen begeerte of lust of gedachte in het hart. Begrijpt u nu waarom onze catechismus 3 vragen lang over het zesde gebod heeft? Gij zult niet doodslaan en daar alles bij sleept zoals men tegenwoordig zegt. Wraakgierigheid en toorn en nijd en ga zo maar door. Alles wordt erbij gesleept. Nee, het is er niet een bijslepen. Het is een putten uit het woord. Omdat onze leermeesters, die deze catechismus opgesteld hadden, het woord kenden in zijn geestelijke diepte en met dat woord werkzaam waren. En daarom in dat korte gebod, gij zult niet doodslaan, heel het woord hoorde meeklinken. En daarom genoopt werden door de Heilige Geest gedrongen om uit het woord uit te putten wat eigenlijk dat allemaal inhield. Dat het niet maar gaat om de daad, maar ook om het woord en om de gedachte en om de diepste begeerte in ons innerlijk. Dan is die catechismus dus niet verouderd. Maar de mensen die dat niet meer begrijpen en die catechismus niet meer willen herkennen, die zijn verouderd. Met al hun moderne ideeën, want ze zijn teruggekeerd. Zonder begrensd en beperkt te worden naar de oude Adam van het paradijs, de gevallen Adam. Die zijn verouderd. Onze catechismus peilt de diepte van het woord Gods. We komen het tegen in de Bijbel. De wet is geestelijk. Wie zegt dat? Paulus in de Romeinenbrief. Het zevende hoofdstuk. De wet is geestelijk. Dat bedoelt nu de apostel, dat bedoelt de Heilige Geest. Met dat geestelijke van de wet. Dat het gaat om de achtergronden. En zoals God ons leven ziet. En dan kijkt hij niet maar naar een daad. Maar dan kijkt hij ook naar wat er in de grond zit. Wat wij niet zien. Maar wat hij naakt en geopend voor zich ziet. De verborgen begeerte van het hart. Zo zullen we dan op de geestelijke inhoud van het gebod hebben acht te geven. Dat doet onze catechismus. Lees toch die Heidelberger. Opdat die ons brengen bij het woord. Maar als nu die Heilige geboden ons brengen bij de vraag naar de naaste, de verhouding tot de naaste, dan moeten we eerst wel even met elkander praten over wie nu onze naaste is. Want, dat zeg ik wel eens tegen mijn catechisanten, dat kunnen wij nu zo mooi beredeneren en dat kan ik jullie ook wel laten leren. Wie is onze naaste? Wij zijn allemaal schepselen Gods. God roept ons in het aanzijn en stelt ons in verhouding tot elkaar. Wij zijn dus met elkaar schepselen Gods en al zodanig onze naaste van elkaar. Maar als we dat zo theoretisch bekijken en leren, dan hebben we toch de zaak nog niet te pakken, geliefd. Dan hebben we de zaak niet te pakken zoals het woord ons voor de naaste stelt. Wat zegt het ons? Als wij de mens aan de andere kant van de wereld als onze naaste erkennen. O zeker, de collecte vandaag gehouden tot leniging van de nood in Biafra, die is ontzettend groot. En de Heere geven dat het alles op zijn bestemming mogen komen. Want het leed en het lijden van kinderen en mensen, volwassenen, is niet te beschrijven. En dan vervullen we ergens een roeping ten opzichte van de naaste, ongetwijfeld. Maar zeg het eens, kunnen we niet gemakkelijker bewogen zijn met de naaste daar ginds in Biafra dan met onze naaste buurman met wie we overhoop liggen? Kijk, en nu komt het woord aan de orde. Want de schrift spreekt nooit zomaar in het algemeen over de naaste. De schrift theoretiseert niet, maar praktiseert en stelt ons direct in de verhouding van die het naast is, die het dichtstbij is, of bij wie ik het dichtstbij ben. Zo spreekt het woord over de naaste. Die mens die wij naast ons vinden in ons leven, die wij telkens ontmoeten, of die wij een enkele keer ontmoeten, die naaste tot wie wij in verhouding staan, onze geliefde of onze vriend, of ook degene die wij haten of die ons haat en die ons nadeel zoekt. En nu komt dat heilige bod Gods in al zijn kracht en met al zijn geweld zo ineens op ons af. Want nu is onze naaste niet maar een schimgestalte die wij met onze ingebeelde vroomheid en liefde wel lief kunnen hebben en achten. Maar nu wordt dat de mens van vlees en bloed die mij voor de voeten vaak loopt en mij de weg verspert. Ik heb eens gelezen een formulering van wie onze naaste is en ik heb het nooit kunnen vergeten. Dat is hij en dat is zij op wie wij van onze gewaande hoogte neerzien en die we juist nu ontmoeten. Op dat ogenblik dat we hem liever niet zien. Dat we liever niet aan hem denken. Dat is onze naaste. En dat heeft de Heere ons zo klaar geopenbaard in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Want immers het was de leer der rabbijnen dat de Joden hun roeping, hun naaste plicht hadden te vervullen ten opzichte van hun volksgenoten. Dat zijn hun naasten. En deze leugen dat het alleen maar zou gaan om de volksgenoten brengt dan de Heere aan het licht. En dat doet hij door die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan te vertellen tegenover die wetgeleerden. Dan blijkt het dat juist de geestelijke verzorgers van het volk, de priester en de leviet, hun roeping verzuimen. En dat een Samaritaan, en wie was er minder geacht dan een Samaritaan, want
We weten het wel uit de geschiedenis van de Heere Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat er geen gemeenschap werd gehouden immers met de Samaritanen. Wel nu, die Samaritaan juist, die blijkt nu het gebod te verstaan. Die blijkt er besef van te hebben en de plicht te weten om de naaste te bedienen. En dan keert de Heere Jezus het juist om. U moet die gelijkenis eens goed lezen. Want dan staat er immers: en van wie is nu die Samaritaan de naaste? Van die man die onder de moordenaars gevallen is. Dus die man onder de moordenaars is niet de naaste. Maar die Samaritaan is de naaste van die man die onder de moordenaars gevallen is. En daarom kon ook die wetgeleerde op die vraag van de Heere Jezus er niet onderuit. Hij moest zeggen die barmhartigheid bewezen heeft. Gaat heen en doet gij desgelijks. Dus de Heere keert het net om. Opdat we niet theoretiseren, maar opdat we praktiseren. En daarmee vastlopen opdat we de genade in de Heere Jezus Christus nodig krijgen. Want gemeente, met theologiseren in de theorie lopen we vast en handhaven we ons in ons eigen werk. Maar waar het op de praktijk aankomt en alzo Gods gebod ons aanziet en wij in die spiegel onze eigen gedaante onderscheiden, daar worden we ontdekt aan de zonde. Zo overtuigt de Heilige Geest van zonde. Opdat we een zaligmaker nodig krijgen, de Heere Jezus Christus. Opdat zijn gebod vervuld worden. Want dat kan ik niet. En ik ben daarom een kind van toorn. En kan alleen maar voor God bestaan als Gods geboden gehouden worden en volbracht worden. Dan kan ik niet volstaan met te zeggen dat kunnen we niet. Want ze moeten volbracht worden. God moet alles terug hebben van u en van mij. Hoe dan ook. Maar alles moet teruggegeven worden. Alles wat wij hem ontstelen. Dag aan dag. Moet alles bij hem terugkomen. En als het dan niet anders kan. En het kan niet anders. Dan moet het alleen door en in die Christus. En dan zal er buiten hem ook nooit geen zaligheid en vrede zijn. En zal het alleen in en door hem zijn. Dat we God en Gode wel behagelijk leven. In ootmoed en afhankelijkheid. Maar we kunnen niet alles tegelijk. En daarom zullen we vanavond niet in de brede daarover spreken. Dat komt de volgende keer, hoop ik, aan de orde. Want we moeten eerst het heilige gebod uitdiepen. Gij zult niet doodslaan. Waarom is dat de heilige eis Gods? Waarom is dat een vurige pilaar die het leven van de mensen draagt? En dus een genadegave Gods. Gij zult niet doodslaan. Wel gemeente, doodslag is aanranding van het leven. Aanranding van het leven dat in Gods hand is. Alleen daarom is het al niet geoorloofd om datgene wat in Gods hand is uit zijn hand te nemen. De zelfmoord en de moord van op de ander is daarmede afgeschreven. Maar er is nog iets anders dat veel stringenter, veel ingrijpender het nog zegt. Luister naar het woord, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. Dus het beeld Gods wordt aangerand. En waar het leven van een mens wordt aangerand, daar wordt het beeld Gods aangerand. Maar dan kan ook die naar het beeld Gods geschapen is, en die dat durft te bestaan, niet langer leven. Die moet uitgeroeid worden. Dat eist de goddelijke gerechtigheid. Het is zelfs zo sterk dat de naaste in dat opzicht ons eigen vlees genoemd wordt. Een van de profeten spreekt er zo over. Dus waar het beeld Gods aangerand wordt, daar zal het oordeel Gods over de beelddrager zijn die dat heeft durven te bestaan, want die kan geen beelddrager meer zijn. Tenzij, er is één uitweg. Eén uitweg. Maar dat is het eeuwige wonder Gods. En dat wordt geopenbaard in de diepte, waar een schuldenaar ligt in de verlorenheid voor Gods aangezicht. En het uitroept, ik ben een kind des doods. Ja, daar wordt genade bewezen. Ook aan een moordenaar. Zo is dus, gemeente, het goddelijk gebod van de aanranding van het leven altijd voor God een gruwel. En het is van God gehaat. God die het leven schiep, en die de mens schiep naar zijn beeld, heeft alleen recht het leven te nemen. Hij kan het alleen in handen geven. Daarom draagt de overheid ook het zwaard niet te vergeefs. Om de doodslag te weren of ook de doodslager te straffen. Maar het maakt ons wel duidelijk dat gemeente in dit opzicht de mens nooit de vrijheid heeft om ook maar ergens deze ordening Gods met voeten te treden. En daarom is het wel een gruwel als er allerlei lectuur verschijnt en als allerlei communicatiemiddelen als radio en televisie daaraan medewerken, om de doodslag minder ernstig te doen schijnen. Door het veelvuldig voorkomen en doordat het vergif ingegoten wordt in de zin en in het verstand van de kinderen al. Het is een goddeloze aanvechting van de ordeningen Gods als de wijsheid der mensen gesteld wordt tegenover de orde van God. Als gezinsvorming, kinderbeperking, of wat er al verder mag zijn, of allerlei liefdemotieven aan de verhouding van de menselijke verhoudingen, aan de menselijke verhoudingen ontsproten. Als die reden geven om bijvoorbeeld bepaalde handelingen goed te spreken. Ik denk aan de abortus provocatus. Misschien verstaan we dat woord wel, ik zal het dan maar vertalen, dan weten we het allemaal. Het afdrijven van de ongeboren vrucht. En zoveel andere dingen die op het gebied van het huwelijk en het seksuele leven aan de orde komen. Ik ga er nu niet verder op in, want dat is bij het zevende gebod aan de orde straks. Maar hier heeft dit met het zesde gebod te maken. Daar zal de wijsheid van de mens bespot worden door den eeuwige God die in de hemel woont en lacht over de hoogmoed en de eigen zin van de mens. Al deze dingen, ze worden besproken vanuit menselijke motieven zonder dat het woord Gods werkelijk geëerbiedigd wordt. Men schroomt niet om het leven aan te randen, om zo zegt men de wereld leefbaar te houden of leefbaar te maken. Maar het zal blijken dat men de wereld maakt tot een woestijn. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, dat zal gelden voor de volkeren en de machten. En laat ons het eenvoudig zeggen, gemeente, dat wij de Heere naar zijn ordeningen het huwelijk zegent, dat hij de Heere ook zorgt voor het voedselpakket en het kledingpakket. Hoe dan ook, maar het ligt bij hem gereed. En die waarlijk met zijn God daarover leert spreken en mag spreken, die zal het ook ervaren. En dat hij de ruimte van leven geeft, hoe dan ook. En dat hij ook geeft de kleding en het voedsel. Want het ligt alles in zijn hand en hij doet niet het een zonder het ander. Maar aan de overheden is de heilige roeping om plaats en ruimte te maken ook voor een geordend en ruim gezinsleven. Zo heeft ieder zijn eigen taak en roeping op zijn eigen plaats. En dat hier veel dingen aan vastzitten, dat weten we allemaal. Maar waar de wijsheid van de mens het doet, van de overheden het doen moet, zonder met Gods woord rekening te houden, en waar men dan naar andere uitlaatkleppen zoekt, daar kan men van op aan dat het leven een wildernis, een woestijn wordt. Alleen het woord Gods, dat zal het doen, waar dat geëerbiedigd wordt. Maar goed, zo zijn er zoveel dingen die bij deze geboden, omdat ze het hele leven bestrijken, aan de orde komen, dat we maar enkele opmerkingen eigenlijk kunnen maken. Daarom moeten we voort om te wijzen erop dat we niet klaar zijn met de daad. Maar ik keer terug tot datgene waarmee ik begonnen ben, dat we hebben acht te geven op de wortel, de geestelijke diepte van het gebod. De Heere Jezus heeft dat zelf zo nadrukkelijk gezegd toen hij in de bergrede sprak. De volgende woorden: gij hebt gehoord dat op de oude, het vroegere geslacht, gezegd is: gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Hier komt de wijsheid der rabbijnen om de hoek kijken. Dus die dood, die zal strafbaar zijn door het gericht. Zo was de Joodse uitleg, alleen de daad dus, die werd gestraft. Maar ik zeg u, zegt de Heere, zo wie ten onrechte toornig is op zijn broeder, die zal strafbaar zijn door het gericht. Die staat schuldig, dus die toornig is, die staat al schuldig. En wie tot zijn broeder zegt, raka, leeghoofd, domkop, scheldwoord dus, die zal strafbaar zijn voor de grote raad. Dan heeft de raad zo een al schuldig te verklaren. En nog erger, nog fijner, nog subtieler, indien er iemand zo terloops langs je heen loopt en zegt, dwaas die je bent, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Als het nu op de keper aankomt, op de zaak zelf voor het aangezicht Gods, God ziet de wortel aan en niet slechts de daad. Zo spreekt onze catechismus dus wel terecht. Van de wortel van de doodslag, namelijk nijd en haat en wraakzuchtigheid. De wortel. Zo ziet God het. En zo wordt ons leven opengelegd voor zijn aangezicht. Wat wordt nu dat gebod ontzaggelijk wijd? Wat wordt het nu een terrein dat niet af te zien is, maar waar wij allen op staan en leven? En och, ik wilde wel, tot onze zielenzaligheid, dat we nu allen eens mochten beseffen dat deze kerk vol moordenaars zit. Dat is geen praatje, geen grapje. Maar dat is alleen vanuit het woord Gods nu. Zo komt het gebod op ons af. Dat wij doodslagers zijn voor het aangezicht Gods. Tenzij iemand kan zeggen dat hij geen nijd, wraakgierigheid, vijandschap ooit in zijn hart heeft gevoeld en gekend. Maar nu kan gezegd worden, ja maar, is dat nu werkelijk toch niet overdreven? Dan zou ik dit willen vragen. Dan moet u eens even denken aan of u of wij nog nooit aan iemand een hekel gehad hebben. Zo'n hekel Dat we eigenlijk hoopten dat hij niet op die samenkomst, op die vergadering, of in welke verband we dan ook waren, zou zijn. En toen hij er wel was, of we dan niet misschien, net of we hem niet zagen, langs hem heen gelopen zijn. Dan hebben we hem dus eigenlijk teniet gemaakt. Of ons verblijd erover als hij door een ander ergens in zijn binnenste getroffen werd. Kijk, en nu leven wij onder de remmen. Daar is een rem van het fatsoen. En er is een rem van de opvoeding. En er is een rem van ons geweten. En er is een rem van de vrees. En ga zo maar door. Als u uw leven nagaat, geliefde, dan kunt u het allemaal nog wel aanvullen. Er zijn zoveel remmen waardoor ons leven geremd wordt en nog in de geordende baan gehouden wordt. En als nu al die remmen eens eraf waren, dan lag die man, die vrouw, dat meisje, die jongen. Als al die remmen even los zijn, ontzielt dan onze voeten. Want dat is het diepste van ons wezen. Dat we iemand vernietigen. Het is wel aangrijpend. Het is niet te erg. Het is werkelijkheid. Als we het ons indenken en voorstellen, dan zullen we het in waarheid moeten bekennen dat dat oude woord van God waar is. En dat wij sinds het paradijs, in de afval van de levende God, waar we het beeld Gods hebben aangerand, niets anders zijn dan aanranders van het leven dat naar Gods beeld geschapen is. En dan bemerken we het, hoe in het leven, in beschimping en in schelden, in duwen, in stoten, in treiteren, op school, op catechisatie misschien, in treiteren, eigenlijk moordenaars zijn. In haat en nijd, in toorn en wraakgierigheid. En dan zegt het woord dat de nijd is verrotting der beenderen. En dat de toorn Gods gerechtigheid niet werkt. En dat de wraak der wereld wel zoet schijnt, maar bitter is in zijn vrucht. God ziet in dit alles de doodslag en we zullen het ook hebben te zien. O, wat moeten we toch telkens bemerken dat we geen zelfkennis hebben. Dat we aan de dingen voorbij leven. Dat we het geduld niet kunnen opbrengen. Als we stilgehouden worden in de binnenkamer. Dan ineens, dan bemerken we het. Maar ja, we zeggen het zomaar niet. Tegen man of vrouw, of kinderen, of ouders. Want we hebben onze goede naam of ons leven ergens te handhaven en op te houden. Maar wie het voor God zegt, die zal het toch ook weer wel voor zijn naaste moeten zeggen. Hier zit en staat de misdadiger. Zo zitten er dan maar niet moordenaars in de kerker, maar ze zitten in de kerk. Want daar grijpt het wel diep in, gemeente, als we onder het woord leven. En we horen zondag aan zondag dat woord. En dan toch dat uit te leven. En toch daarin telkens weer te vallen. Terwijl hun geweten zegt dat het mis is. Maar ik wil er niet onderdoor en ik wil de minste niet zijn en de eerste niet zijn. Dan is des te erger. Want naarmate de openbaring meer licht geeft, naar die mate is de zonde des te erger. Zo komen we tot allerlei praktijken waarin we onszelf hebben te controleren en te onderzoeken. Dat we de schade van de ander zoveel mogelijk afkeren. We lezen in de Bijbel dat de Israëliet rond het platte dak van zijn huis een leuning moest maken. Want anders, als hij dat niet deed, zou hij een bloedschuld op zich halen. Dat wilde dus zeggen dat hij voorzorgsmaatregelen moest nemen. En als hij dat niet deed, was hij een moordenaar als er een ongeluk kwam. Dus ook voorzorgsmaatregelen nemen. Ten bate van onze naaste ligt besloten in dit heilige gebod. Indien we maar acht geven op Gods getuigenissen. Indien wij onze omgeving in gevaar zouden brengen door besmettelijke ziekte. Komen we in botsing met dit heilige gebod. Het is maar dat we het verstaan. Deze dingen moeten bezien worden en belicht worden vanuit het woord Gods. En niet met algemene voorstellingen en redeneringen verdedigd worden zonder grond in het goddelijk getuigenis. En in het heilige gebod Gods. Hier liggen dus ook vragen ten opzichte van het gebruik van preventieve geneesmiddelen. Om kwalen te voorkomen. Dit strijdt niet met de voorzienigheid Gods. Indien het waarlijk gezien wordt in het licht van het woord. Dat deze dingen en de gehele verantwoordelijkheid van ons mens zijn. Opgenomen is in de voorzienige leiding Gods. God vervult zijn voorzienigheid. En vervult zijn raad, allesomvattend, zo dat wij met onze verantwoordelijkheid daar geheel en al in opgenomen zijn. Daarom komt tegelijk toch de roeping tot handhaving onze verantwoordelijkheid tot ons. Ook ten opzichte van dat zesde gebod in de verhouding tot onze naaste. En daarin zal dus verstaan worden hoe we in ootmoed en vrezen Gods hebben te wandelen. Moordenaar zijn. O, wat is het een aangrijpend iets. Ik kan er niet meer het eind van vinden. Als ik zo in die spiegel Gods heb leren zien. Maar wat wordt het dan ook anders wanneer ik bij het licht van het woord leer wandelen en zoek te wandelen ook in het maatschappelijke leven, in de verhouding tot mijn naaste. Bij het licht van dat woord, wat moet ik onderwezen worden? Wat moet dat woord schijnen op mijn pad? Want dan komen er dingen voor de dag die ik altijd anders gezien heb en dat ik plotseling zie. O, maar dan is het zo. Maar dan gaat het erom dat ik het in de vrees Gods beoefen. In de vrees des Heeren. Maar dat geldt van alles. Geliefden, ik zou kunnen voortgaan, maar ik moet naar het einde. Wat liggen deze dingen teer? Ik kan alleen nog maar zeggen, och, als die spiegel nou voor ons gehouden wordt, wat een veroordeling in allerlei opzicht. Maar wat is het dan een eeuwig wonder? Nou spring ik er zomaar middenin ineens. Dat er één grote barmhartige Samaritaan in de wereld gekomen is. Die zich de naaste genoemd heeft van goddelozen. En die dat ook betoond heeft. En nu laat de Heere zijn wet prediken en zijn heilig gebod. Opdat we verootmoedigd mochten worden en om die barmhartige Samaritaan Jezus Christus verlegen moesten worden. Om hem te zoeken. In de kracht van zijn eeuwige zondaarsliefde. Kun je het begrijpen? Zo'n heilige, volmaakte zoon Gods. Jezus Christus, de naaste van zulke moordenaars. Die daar van de beginnen af niet anders dan een moordenaarscomplot gesmeed hebben tegen God. En tegen zijn heerlijkheid. Want God moest dood, niet pas vandaag, maar al van het paradijs af. Opdat ik op de troon zou zijn, de mens zou God zijn. In diepst van zijn gedachten, van zijn hart, En er is hij gekomen om zulke nu op te nemen en voor zulke nu de eeuwige last te dragen, verzoening aan te brengen, opdat ze door zijn kracht ook leren wandelen in ootmoed, in liefde, in verdraagzaamheid, in zachtmoedigheid, en zo de schade van de ander leren afwendelen en het goede voor de vijanden zoeken. Want dat zal waar zijn. Dat zal waar zijn. Want God is geen God der doden, maar der levenden, die hem mogen dienen. Daarom zingt de kerk, wie heeft lust de Heere te vrezen, dan hoogst en eeuwig goed. Daar ligt de rijkdom in van liefdedienst, die nooit verdroot heeft. O gemeente, we moeten het nu erbij laten. We hopen van dat zesde gebod nog meer te mogen zeggen. Want het is aangrijpend, maar het is ook vertroostend. Want het ligt opgeborgen in het ingewand van de Heer Jezus Christus. Zoals de wet lag in de ark des verbonds. En nu wil ik hiermee besluiten, nu mocht het zijn. Ja, we hopen het, we wensen het, we bidden het. Dat er in ons midden moordenaars zijn. Die het niet meer uit kunnen houden voor Gods aangezicht. Voor het eerst, opdat ze Christus nodig krijgen. Dan mogen ze het horen. Dat er in die Christus nog behoudenis voor hen is. En in de voortgang, dan weten ze het bij wie het te vinden is. Maar ze moeten weer telkens naar hem uitgedreven worden. Om het alleen in hem te zoeken en van hem te verwachten. Om uit hem gezegend te worden. Om zo ook de minste te worden voor onze broeder of zuster. En als we nu in onmin zitten, ik weet niet, misschien zijn er wel mensen die vandaag samen in de kerk zitten. En die van de week ruzie gehad hebben. Dat ze niet meer zeggen, nou moet hij eerst naar mij komen. Maar dat hij direct heen gaat en zegt, maar dat moet eerst vanavond, voordat we naar te rusten gaan, uit de weg. Ik de minste, opdat de Heere de meeste mag zijn. Amen. Zingen we met elkaar Psalm 55, het 14e vers. Gij Heer, gij zet hem bozen palen, en zult hem doen ten afgrond dalen. Wie op bedrog zijn hoop wil bouwen, en dorst naar bloed, dien kort u straf de helft van zijn dagen af. Maar ik zal op u vertrouwen. Het 14e vers van Psalm 55.
Thank you.
Gemeente, zoals u bekend is, neemt onze vicaris, de heer Evers, vandaag afscheid van onze gemeente. Daarom is hij in ons midden. We hebben hem graag ook vanmorgen nog in de dienst des woords laten voorgaan. En hij is vanavond in ons midden. En het is mijn behoefte om namens de kerkraad en persoonlijk ook namens mijn vrouw en ons gezin een woord tot u te richten, broeder Evers. U hebt langer dan normaal eigenlijk in onze gemeente uw plaats gevonden en uw plaats ingenomen. Want het is immers normaal dat u maar enkele maanden als vicaris werkzaam zou zijn in de gemeente, maar door de omstandigheden was het zo dat u niet eerder behoefde weg te gaan om het seminarie te volgen. Dat leek in het eerst misschien wel iets van tegenspoed of tegenheen, maar dat is het niet geweest, dacht ik, nog voor u en nog voor ons. Het is verlengd geworden tot op deze dag. En wij zijn er verblijd mee geweest door een samenloop van omstandigheden, zoals we dat noemen, maar daar geschiet niets bij geval. Was het ook zo dat u in ons midden kon blijven werken, waar ook de zending een gedeelte van onze tijd in beslag nam en in deze weg toch de arbeid in het midden der gemeente kon vervuld worden. Wij zijn daarvoor met grote dankbaarheid jegens u vervuld. Ik weet zeker dat ik namens de ganse gemeente spreek wanneer ik u dank zeg voor het werk dat u in deze maanden ook in het midden van haar hebt mogen verrichten, naar dat u daar in en uitgegaan zijt in het midden van de gemeente, bij de zieken en ook wel in het lijden van begrafenissen, in dagen van droefheid en ook in dagen van vreugde. En het heeft ook zeker u wat gegeven in al de omstandigheden van uw leven, dat en in de voorbereiding voor uw ambt, dat u daarin gesterkt zijt geworden en geoefend om de heerlijke taak van dienaar des woords straks en herder der gemeente ook straks op u te mogen nemen en te vervullen. Ja, wij hebben persoonlijk al heel wat contacten met elkander van vroeger af gehad. U was voor ons en ons gezin geen onbekende van de tijd dat wij in Putten arbeiden mochten af, door de dagen van de gemeente te Baren heen tot op deze dag in Ouderkerk aan de IJssel, hebt u altijd contact met ons onderhouden en het heeft ons niet verdroten. Wij zijn dankbaar dat de Heere u in deze al zo geleid heeft, dat we u in ons midden mochten hebben en dat we u nu weer mogen laten heen gaan, opdat u straks uitgestoten mocht worden in de wijngaard des Heren. De begeerte in uw ziel is om een rijke Christus te prediken voor een arm zondaarsvolk. De Heere schenke u zijn genade in de voortgang om die Christus te mogen prediken en uitdragen en nog veel parels te mogen hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus. Als nu nog de weg gebaand moet worden tot het ambt door een kort verblijf in het seminarie in Driebergen en daarna door het afleggen van een examen, het zogenaamde colloquium, dan bidden en wensen we u toe dat de Heere u
weg in deze voorspoedig mag maken en dat u straks een goede en gezegende ingang in een gemeente van Gods wegen u toegewezen mocht ontvangen. We hopen van ganser harte dat de kennismaking van u met onze gemeente ook voortgezet mag worden en dat later de gemeente u nog menigmaal in haar midden mag ontmoeten. De Heere zegene u vanuit Sion. Dat zij de bede van de ganse gemeente waarmee u heen moogt gaan, zo de Heere geven spoedig in de wijngaard des Heeren. Daarom zou ik de gemeente willen verzoeken om staande onze vicaris, nu hij gaat vertrekken, toe te zingen. Psalm 134, het laatste vers, dat is Heere zegen op uw daal. Zoeken wij nu het aangezicht des Heeren in dankgebed. Heere God aller genade, laat uw woord dat wij uitgedragen hebben in het midden der gemeente tot zegen zijn. Geef het met ons mee, houd het bij ons en houd ons bij uw woord. Geef dat wij er mede voor u mogen zijn, om in de omstandigheden van ons eigen persoonlijke verhoudingen recht te staan voor uw aangezicht en in de wegen te gaan waartoe gij roept. De weg der minste te bewandelen is altijd het rijkst. Dat wij ons doorzoeken om ons schuldig te verklaren en verzoening te begeren in de reinigende fontein van het bloed van Christus. Wil genadig ons leiden, Heere, ook deze week in al ons werk. Wil gij zijn met de ganse gemeente, ook met de rouwenden. Wil gij genadig de familie Pols nabij zijn en sterken in de droefheid die zij hebben om een man en vader die van hen heen ging. En wij bidden u ook voor onze vicaris die van ons heen gaat. Nu hij deze oefentijd achter zich heeft, wil gij met hem gaan en hem zegenend nabij blijven, omdat zijn weg voorspoedig mag zijn en wij goede tijding mogen vernemen en hij spoedig in mag gaan in uw dienst, in uw wijngaard. Wil met ons blijven, ons dragen door de nacht en voor de komende dagen sterkend nabij blijven. Wij bidden het u, Heere, in de vergeving der zonden naar de rijkdom uw ontferming, om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, is van Psalm 145 en daarvan het vierde vers. Al wat gij verhoogt zal juichen tot uw eer. Ik wil nog wel even, gemeente, erbij meedelen dat die bevestiging van ambtsdragers zondagmorgen aanstaande, zo de Heer wil, niets afdoet aan de dienst verder. Die blijft een voorbereidingsdienst voor het heilig avondmaal. Zingen wij dan nu Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij verhoogt zal juichen tot uw eer.
Verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.